Afgelopen maandag heeft in zijn lezing dokter Van der Belt onder meer de naam van onze broeder van Doleweert genoemd. In verband met zijn belangwekkende dissertatie. Onze broeder heeft op vorige conferenties was ook gast. Maar vanwege zijn werk, het werk dat hij in Indonesië doet op Java, kon hij dit keer niet bij ons zijn. Maar hij liet ons via dominee Westerink van harte groeten. Wij groeten hem terug, want wellicht luistert hij met ons mee of zal hij op een later tijdstip dit nog horen. Wij zullen voor hem en ook voor allen die bijzondere taken hebben de Heere bidden. Laten wij Gods naam aanroepen. Tot u mogen we komen, Heere. Aan het begin van de derde dag van onze conferentie. We zeiden het al tegen elkaar. Wat hebben we veel ontvangen. Wat hebben we vele goede dingen mogen horen. Geput uit de schriften. Geput uit de belijdenis van de kerk. Geput uit de geschriften van godzalige arbeiders in uw koninkrijk. Wat is ons veel doorgegeven. En ook wat hebben we in de ontmoeting van elkaar veel mogen ontvangen. En nu geeft u ons, Heere, deze derde dag. Opnieuw hebben we u nodig. En opnieuw bidden we om uw zegen. Daaraan is alles gelegen. Daarvan zijn we ook dit keer afhankelijk. We hebben gezongen over uw stem, Heere. Over het woord van u dat voortgaat. Dat zich richt tot de volken, waar ze ook in de wereld wonen. Laag van staat of hoog met eer bekroond, rijk of arm. De wekstem klinkt, komt. Luister naar dit woord. Luister naar mijn woord. Want mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. Heere, geef ons ook vandaag die geestelijke luisterhouding. Dat we uit de schatten van de schriften de dingen mogen opdiepen, dat ze tot ons mogen komen, dat we ze mee mogen nemen, dat ze ons mogen verrijken en dat we daarin uw stem mogen vernemen. Heere, velen van ons mogen vertolkers van de schriften zijn en mogen doorgeven wat ze zelf uit de schriften mogen ontvangen. Wat is dat een gewichtig werk? Dat gaat mensenkrachten en mensenwijsheid te boven. Wij dragen elkaar aan u op. En bidden, Heere, of wanneer we zo straks weer uit elkaar gaan, of we toch dit mee mogen nemen, dat we uw stem mogen vernemen. En dat we het oor neigen en iets mogen kennen van dat wachten op uw inspraak. Wilt u zo met ons zijn? We noemden zojuist elkaar de naam van onze broeder van Doleweert. We bidden voor hem en zijn werk. We bidden voor allen, Heren, die uitgegaan zijn, die een roepstem ontvangen hebben en die op vele plaatsen in deze wereld als tolk van uw woord werkzaam mogen zijn. Heren, wij bidden om uw zegen. Uw koninkrijk zal komen en uw wil zal geschieden. Daar zijn we van harte van overtuigd. Maar u wilt daar kleine mensen voor gebruiken. Heren, ga voort en laat velen mogen worden toegebracht tot de kennis van uw naam. We bidden voor hen die op eenzame plaatsen zijn, op moeilijke plaatsen. Er kunnen ook broeders onder ons zijn, Heren, die een moeilijke plaats innemen. Het zij in hun gemeente, het zij binnen het verband van hun kerk. U kent ieders weg. Wilt u bijstaan en kracht geven? En als we vanmorgen nog iets mogen vernemen over de profeet Elisa. En daarin zien, Heren, dat u in tijden dat er zoveel afval was, toch voortging. En dat uw werk voortgaat. Laat het voor ons een bemoediging mogen zijn. Dat uw raad zal bestaan. En dat u al uw welbehagen zult doen. Gedenk ons in uw gunst. Wees u in ons midden. En verhoor ons in uw trouw. terwille van hem, Heere, die aan uw rechterhand zit, die u altijd hoort. Uw lieve Zoon, onze Heere, om Christus wil. Amen. We lezen opnieuw twee gedeelten uit de geschiedenissen van Elisa. Allereerst 2 Koningen 2, de versen 19 tot en met 25. 2 Koningen 2 vanaf vers 19. We lezen daar het woord van de Heere als volgt. 2 Koningen 2 vanaf vers 19. En de mannen van die stad, dat was Jericho, zeiden tot Elisa: zie toch, de woning van deze stad is goed, gelijk als mijn heer ziet, maar het water is kwaad en het land onvruchtbaar. En hij zeide: breng mij een nieuwe schaal en leg er zout in. En ze brachten ze tot hem. Toen ging hij uit tot de waterwel en wierp het zout daarin en zeide: zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer van worden. Alzo werd dat water gezond, tot op deze dag, naar het woord van Elisa dat hij gesproken had. En hij ging van daarop naar Bethel. Toen hij nu de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad, die bespotten hem en zeiden tot hem: kaalkop, ga op. Kaalkop, ga op. En hij keerde zich achterom. En hij zag ze en vloekte hen in de naam des Heren. Toen kwamen twee beren uit het woud en verscheurden van dezelfde 42 kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel. En vandaar keerde hij weder naar Samaria. Vervolgens een gedeelte uit het 13e hoofdstuk, 2 Koningen 13... vanaf vers 14. 2 Koningen 13, vers 14. Elisa nu was krank geweest van zijn krankheid, van de welke hij stierf. En Joas, de koning van Israël, was tot hem afgekomen en had geweend over zijn aangezicht en gezegd: mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En Elisa zei tot hem: neem een boog en pijlen. En hij nam tot zich een boog en pijlen. En hij zeide tot de koning van Israël: leg uw hand aan de boog. En hij legde zijn hand eraan. En Elisa leidde zijn handen op des konings handen. En hij zeide: doe het venster open tegen het oosten. En hij deed het open. Toen zeide Elisa: schiet. En hij schoot. En hij zeide: het is een pijl der verlossing des Heren. Een pijl der verlossing tegen de Syriërs, want gij zult de Syriërs slaan in Afek tot verdoens toe. Daarna zeide hij: neem de pijlen. Hij nam ze. Toen zei hij tot de koning van Israël: sla tegen de aarde. En hij sloeg driemaal. Daarna stond hij stil. Toen werd de man God zeer toornig op hem en zeide: gij zult 5 of 6 maal geslagen hebben, dan zult ge de Syriërs tot verdoens toegeslagen hebben. Doch nu zult ge de Syriërs 3 maal slaan. Daarna stierf Elisa en ze begroeven hem. De bende nu van de Moabieten kwamen in het land met het ingang van het jaar en het geschiedde, toen zij een man begroeven, dat ze ziet een bende zagen. Zo wierpen ze de man in het graf van Elisa. En toen de man daarin kwam en het gebeente van Elisa aanroerde, werd hij levend en rees op zijn voeten. Tot zover, broeders. We proberen vanmorgen dus nog enkele stappen te zetten in de laan van de reuzen, the Avenue of the Giants, zoals we gisteren hoorden. Want reuzen zijn het. De patriarchen, de psalmisten, in de nieuwe bedeling de evangelisten en de apostelen, maar ook de profeten. De profeten van God, die door hem geroepen en gezonden waren om zijn stem te vernemen. Wij kijken dus vandaag nog even naar een van die Redwoods, En we kijken omhoog. Elisa, de opvolger van Elia. Wat statuur betreft, lijkt het dat hij het moet afleggen tegen zijn grote voorganger. Zo kan onze gedachte wel eens zijn. Opmerkelijk is het natuurlijk wel dat de naam van Elia verderop in de schriften en met name in het Nieuwe Testament regelmatig terugkomt. Elia, die komen zou. Maar Elisa, één keer maar nog wordt hij genoemd. Weliswaar uit de mond van de Heere Jezus in de synagoge van Nazareth. Als de Heer Jezus zijn gehoor eraan herinnert, er waren veel melaatsen in Israël ten tijde van de profeet. En dan klinkt zijn naam van ten tijde van de profeet Elisa. Maar geen van hen werd geërgerd, werd gereinigd dan Naaman de Syriër. Elia en Elisa, twee getuigen Gods. Er is veel dat hen verbindt, zeker. Ze waren allebei profeten van de Heere, ware profeten. Ze deden ook allebei hun werk vanuit Samaria, waar ze woonden. Er ligt een duidelijke verbinding. Elisa, de opvolger van Elia, hij moet de lijnen verder trekken. Hij moet verder gaan in het spoor dat Elia getrokken heeft voor hem. We hebben het gisteren al gehoord. Als Elia opvaart ten hemel, dan valt diens mantel van hem af en Elisa neemt hem op. En het eerste wonder dat Elisa mag doen is gelijk aan het laatste wonder van Elisa. Het gaan door de Jordaan nadat het water met de mantel geslagen is. En als Elia is opgevaren, dan is het de roep van Elisa. Waar is de God van Elia? Het is het gebed dat hij in de kracht en in de genade die Elia eigen was verder mocht gaan. Duidelijke overeenkomsten tussen hun beide dienst. Allebei spreken ze in de naam van de Heere. Al zo spreekt de Heere. En als Elia aan het begin van zijn werkzaamheden aan koning Achab verschijnt, plotseling staat hij daar, dan presenteert hij zich met de woorden: zo waarachtig als de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Dat is Elia. Maar hoor, Elisa, als hij staat voor diens zoon Joram, daar in de woestijn, 2 Koningen 3, dan met exact dezelfde woorden. Zo waarachtig als de Heere der heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Ze spreken eenzelfde taal. Ze staan met dezelfde autoriteit en het gezag van God die hen zond. En zelfs in de wonderen die Elia en Elisa doet, zien we overeenkomsten. Allebei zijn ze het middel tot opwekking uit de dood van een jongen. De zoon van de vrouw in Zarfat. En de zoon van die grote vrouw, die de Tsunamitische. Maar pas op. Elia en Elisa zijn geen kopieën van elkaar. De Heer houdt er geen confectiekinderen op na en ook geen confectieknechten. Misschien moeten wij dat ook wel eens bedenken. Het komt wel eens voor dat, en dan spreek ik niet over kopiëren, het stond gisteren zelfs in de krant en plagiaat en zo, want dat doen wij niet. Maar het komt wel eens voor dat je een bepaalde predikant hoort spreken en het lijkt wel alsof die en die spreekt. Bewust of onbewust, het gebeurt. Maar de Heere heeft geen confectieknechten. Er is een duidelijk onderscheid tussen beiden. En het is Arthur Pink in zijn prachtige boek over Elisa die een paar dingen op een rij zet. En ik doe het vanmorgen met hem. Elia verschijnt plotseling en op dramatische wijze in het openbaar. Van hem geldt eigenlijk wat we ook van Melchizedek lezen. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening. Hij staat daar, solitair. Van Elisa lezen we veel meer. De naam van zijn vader kennen we. We weten zijn professie en de omstandigheden van zijn leven toen God hem riep. Het Het eerste wonder van Elia is dat er in 3,5 jaar geen regen zou zijn. Maar de eerste openbare daad van Elisa is dat de waterbronnen van Jericho gezond gemaakt worden. Elia gaat in eenzaamheid zijn weg. De mensen, als hij al mensen ontmoet, het zijn stuk voor stuk mensen die hem vijandig gezind zijn. Hij staat telkens op het front in de confrontatie. Bij Elisa is dat anders. Hij verkeert veel in het gezelschap van de profetenzonen. Voor hen betekent Elisa veel. En het aardse einde verschilt nogal. Elia wordt ten hemel opgevoerd. Op een aangrijpende wijze door een vurige wagen en vurige paarden. Elisa sterft in zijn ouderdom. Na ziek geweest te zijn. Een natuurlijke dood. Zowel Elia als Elisa doen wonderen in de naam van de Heer. Bij Elisa gebeurt dat overigens veel vaker. Maar wat een verschil in het soort en de aard van die wonderen. Elia, hij is de vuurprofeet. Als hij optreedt, dan is dat vooral verbonden met dood en verderf. 3,5 jaar geen regen, dat betekent nogal wat. En het hoogtepunt van de bediening van Elia is natuurlijk dat wat op de Karmel gebeurt. Nou, daar gaat het volk roemen in de Heere. De Heere is God. Maar dan, Elia zegt, grijp de profeten van Baal, dat niemand ontkomt. En ze worden gedood. En ze worden geslacht. Honderden. De bediening van Elia is de bediening van het oordeel. Daartegenover Elisa. Hij wordt ons wel voorgesteld als een profeet van Gods genade. Arthur Pink zegt van hem, als de loopbaan van de een, Elia, op passende wijze wordt afgesloten door een onweer dat hem wegneemt uit de aardse omgeving, dan zou bij Elisa meer horen de vredesduif. Daarmee is zijn arbeid meer getypeerd. Ik geef het toe. De arbeid van Elisa bestaat inderdaad voor een groot deel uit een goddelijk ingrijpen, waarin hij zijn genade en zijn ontferming toont. Meer dan betuigingen van oordeel en gericht. Maar toch denk ik dat het te eenzijdig is. Als Pink schrijft, het werk van Elia was voornamelijk een protest tegen het kwaad. Terwijl het werk van Elisa een bijna doorlopend getuigenis is van Gods bereidheid om ellendigen te verlossen en heilzaam te antwoorden op het noodgeschrei van berouwvolle en gelovige harten. Want ook in het optreden van Elisa zijn donkere en onheilspellende onderdelen aan te wijzen. Typerend voor het hele optreden van Elisa is denk ik wat we gelezen hebben in hoofdstuk 3, het slot. Het behelst twee kleine geschiedenissen, klein althans wat het aantal woorden betreft dat er aan gewijd wordt, maar wel in een aangrijpend contrast. Het lijkt wel zo met elkaar een tweeluik, een schilderij van Rembrandt, clair, obscuur. We treffen Elisa allereerst aan in de omgeving van Jericho. Daar in Jericho is een van de zogenaamde profetenscholen gevestigd. Maar het gaat hier in deze korte geschiedenis niet zozeer om die profeten, maar het zijn de inwoners zelf, de inwoners van Jericho, die Elisa opzoeken. En ze komen met de nood van de stad tot hem. Hij is aanwezig en ze nemen de gelegenheid te baat. Wat is er aan de hand? Wel, ze zeggen, Elisa, het is goed wonen hier. De ligging van de stad is goed, maar de bron, onze levensader, de fontein waaruit we moeten leven, levert ons brak slecht water op. Waarschijnlijk vanwege de nabije ligging bij de Dode Zee. Het land is onvruchtbaar, het leven is onmogelijk, de mensen, het vee en de akkers, het brengt ons een vloek. Elisa, roep de naam van God aan. Wat is Jericho voor een stad? Nou, Jericho is een gevloekte stad. Ze mag er zelfs helemaal niet zijn. Nadat de stad ten tijde van, we weten dat, ten tijde van Jozua gevallen is, had de Heere verboden haar ooit nog te herbouwen. De puinhoop die Jericho is, moet blijven liggen. Als een blijvend getuigenis van de almacht van de Heere, de God van Israël. En wie zou het wagen om een nieuw Jericho te bouwen? Nou, ten tijde van Achab is er één, Hiel. Hij had de brutaliteit om tegen het absolute gebod, verbod van de Heere in te gaan. Nou, daar is hij achtergekomen. Want de vloek die Jericho, die Jozua al had uitgesproken, werd bewaarheid. De man die de stad Jericho zal herbouwen, dat hij die stad grondvestte ten koste van zijn oudste zoon en haar poorten stellen ten koste van zijn jongste zoon. Zo is het ook gebeurd. Want toen de fundamenten van de stad waren gelegd, toen stierf Abiram, de oudste zoon van Hiel. En toen hij de stad gebouwd had en de poorten aan het aanbrengen was, toen stierf Segub, zijn jongste zoon. Een vloek over de stad Jericho. En, mogen we het zo zeggen, de Heere toont ook zijn ongenoegen over die vervloekte stad, nu het water ongezond is, de grond onvruchtbaar en het leven onmogelijk. En nu staan deze Jericho-mensen bij Elisa. Krijgen ze antwoord, die mannen van Jericho? Misschien niet. Stuurt Elisa ze weg en zegt hij maar, jullie wonen in een stad die er helemaal niet mag zijn. En herken je dan niet de vloekspraak van God? Nee. Ze krijgen antwoord. En welk? Elisa zegt, breng mij een nieuwe schaal en leg er zout in. Zo gebeurt het. En Elisa gaat ermee naar de bron en gooit het zout erin. En hij spreekt een woord van God, alzo zegt de Heere, ik maak dit water gezond, er zal geen dood en onvruchtbaarheid meer zijn. En het water wordt gezond. Op het gezaghebbende spreken van Elisa. Nee, niet het middel van het zout, maar het woord maakt gezond. Elisa zegt, zo zegt de Heere. En dan gebeuren er wonderen. Waar vloek was, komt zegen. Waar de dood heerst, schenkt God het leven. Door de bediening van Elisa. Door het werpen van het zout. En door het spreken van het woord. Kolbrugge zou zeggen, werp het woord er maar in. Waar vloek was, komt zegen. In die dienst staat Elisa. Hij mag zegen uitdelen waar de vloek is verdiend. Is Elisa hier niet een type van Christus? Christus Jezus, die het leven is. Hij zegt tot een dode, tot een verlorene, tot een gevloekte, tot dat wat dood is, door de misdaden en de zonden. Leef, ja leef, ontwaak gij die slaapt en staat op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Ik ben gekomen opdat u leven en vrede zult hebben. Elisa, de evangeliedienaar. Maar het schilderij heeft nog een tweede luik. Het verplaatst ons nu naar Bethel. 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 Huis van God. Wonderen waren daar gebeurd. Bethel. Een bewelddadigde plaats. Een plaats waar zegen verwacht mag worden. Vanwege de genadige openbaring van de Heere. Ooit aan Jacob. En naar dat Bethel is Elisa onderweg. Maar sneller dan hij kan gaan, is het gerucht van zijn aanstaande komst hem al vooruit. Ik moet het nog anders zeggen. Iemand anders is hem vooruit. Eén die maar al te goed weet en nu in Jericho gezien heeft wat het betekenen kan als de profeet des Heren met het woord van God komt. Elisa op weg naar Bethel. De Heere komt eraan. Zijn woord komt eraan. Vloek kan zegen worden. Maar diabolus, de tussenwerper, de verstoorder van Gods werk, hij zoekt het te verhinderen. Stel je immers voor dat na Jericho ook Bethel gewonnen zou worden voor die profeet. En dan komt immers heel die beeldendienst, waarvan Bethel inmiddels een van de centra is, op de helling. En de duivel is doodsbang voor het woord van de Heer, en daarom zet hij alles in het werk om dat te verhinderen. We lazen de geschiedenis. Ze is zeer aangrijpend. Een grote groep jongens komt hem tegemoet. Kleine jongens staat er, het zullen knullen van zo'n 15 tot 18 jaar geweest zijn. Jongens die best weten wat ze doen. En ze bespotten Elisa. Ze roepen scheldwoorden toe. Aleke Reach. Aleke Reach. Kalkop, ga op. Lachend en schaterend dagen ze hem uit. En wat dan volgt, het is werkelijk verbijsterend. Elisa keert zich achterom en hij ziet ze aan. Nee, wat Elisa doet en wat hij zegt, is geen opwelling van zijn emotie. Is geen gevolg van persoonlijke gekwetstheid. Maar hij ziet ze aan. Die jongens. En hij vervloekt ze. In de naam van de Heere. In de naam van die God. Die te rein van ogen is. Dan dat hij de zonde kan zien. In de naam van die God. Die te rein van oren is. Dan dat hij de zonde en de vloekspraak kan horen. In de naam van die God. Die terrein van goddelijkheid is en heiligheid en heerlijkheid, dan dat hij dat kan dulden. Hij die het gezegd heeft, tast mijn gezalfde niet aan en doet mijn profeten geen kwaad, want wie hen aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. En waar de vloek is, daar brengt ze wat mee. Daar brengt ze het oordeel mee. Twee beren komen uit het bos. En ze doden de 42 jongens. Wat een sprake. Ook dat hoort bij de bediening van Elisa. Deze boodschap. God laat niet met zich spotten. De duivel kan er wel denken dat hij een slim plan heeft. En er is veel over die laatste geschiedenis te zeggen natuurlijk. Er zijn ook veel vragen te stellen. Maar het is wel duidelijk dat wat die jongens zeggen, dat ze dat thuis in hun eigen huisgezinnen gehoord zullen hebben. En dat Bethel een verdorven stad geworden is. Maar God spreekt het laatste woord. Hij laat niet met zich spotten. En Elisa, wiens naam is mijn God is redder, moet het aanzeggen. Elisa is niet alleen evangeliedienaar. Maar hij is ook de vloekspreker, de oordeelaanbrenger. En opnieuw zal gelden wat we gisteren zagen. Het zal deze getrouwe dienaar hebben aangegrepen. Het is niet voor niks dat we lezen dat hij hierna naar de Karmel gaat. Dat is ver weg, naar de Karmel. Wellicht om al deze dingen te verwerken. Naar de Karmel, waar dat andere altaar zeker nog gestaan zal hebben. Maar hoe dan ook? Elisa was gehoorzaam aan zijn zender. In Jericho, de vloekstad, mag hij de zegen van de Heere achterlaten. Maar in Bethel, het huis Gods, moet hij vloeken en doden. Aangrijpend, zegen en vloek. Vloek en zegen. Als ik Elia en Elisa nu nog eens naast elkaar zet, dan voel ik behoefte om de lijnen wat verder te trekken. Ooit gaf de Heere aan zijn volk een tweede Elia. De Elia die komen zou. In de persoon immers van Johannes de Doper. De voorloper van de Heere Jezus. Opnieuw verscheen er zo'n Boanerges. Zo'n prediker van de gerechtigheid Gods. Zo'n woestijnman. Zo'n vuurprofeet. Zo een die zich niet inhoudt oordeel en gericht in het gezicht van verharde zondaren te smijten. Gij adderengebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Johannes, de man die sprak van de bijl die lag aan de wortel van de boom. En hij sprak over hem, wiens wan in zijn hand is, die zijn dorsvloer doorzuiveren zal. De boodschap van Elia, de tweede. En mijn vraag is, mogen we nu ook spreken van de tweede Elisa? Johannes de Doper, als de voorloper van de Heere Jezus? Elia, als de voorloper van Elisa? De Heere Jezus, als de tweede Elisa, mag dat? Niet al te absoluut, denk ik. Want in de schrift kunnen we deze typering niet vinden. Maar wel is het, en ik zei het al, dat het die enige keer dat de naam van Elisa klinkt, dat het uit de mond van de Heer Jezus komt. Zijn tijd is te vergelijken met de tijd van Elisa. De Heer Jezus, de tweede Elisa, ik waag het toch om hem voorzichtig zo te typeren, al is het alleen maar vanwege de naam van Elisa. Mijn God is redder. Mijn God is de zaligmaker. Mijn God is Jezus, de naam van Elisa. Maar ook de bediening van Elisa wijst in veel opzichten vooruit naar hem die komen zal. En in die zin heeft Pink wel gelijk. Elisa, getuige van Gods genade voor ellendigen, van verlossing voor hen die gebonden zijn. Elisa was inderdaad nogal eens de man die antwoord gaf op het geroep van hen die in nood verkeren. Elisa, de evangelieprediker, in woord en in daad. Het brakke water in Jericho wordt gezond. 2 Koningen 2. In de woestijn, in de dorre woestijn, komt een stroom. 2 Koningen 3. De lege vaten van de weduwe worden gevuld. 2 Koningen 4. De dood in de pot verdwijnt, 2 Koningen 4. De gerstebroden en de groene aren worden vermenigvuldigd, 2 Koningen 4. De Melaatse Naaman wordt genezen, 2 Koningen 5. De gezonken bijl gaat drijven, 2 Koningen 6. De Syriërs worden met blindheid geslagen, 2 Koningen 6. En de dode man in het graf van Elisa wordt levend. 2 Koningen 13. Door de dienst van Elisa deed de Heere wonderen op wonderen horen. Stuk voor stuk tekenen van Gods ontferming. Onderstreping van de waarheid van zijn naam. Mijn God is redder. Het is waar. Er is geen oud-testamentisch profeet als Elisa die zo beeldend in de tekenen en de wonderen, zo beeldend, een voorafschaduwing is geweest van de zaligmaker van zondaren. Van hem die heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zijn tekenen, zijn wonderen, verbeelden en bevestigden de waarheid van zijn woord. Zo is het in het evangelie. Maar zo is het niet minder in 2 Koningen. En tussen het een en het ander lopen verbindingslijnen. Diep vanuit het Oude Testament predikt de eerste Elisa, de tweede Elisa die komen zou. De wonderen van de eerste wijzen vooruit naar het zaligmakerswerk van de tweede Elisa. In Christus zijn de schriften vervuld. In Christus is ook de bediening van Elisa vervuld. Tot volheid gekomen. En daarom, als we de schriften openen, de schriften van het Oude Testament, bij de geschiedenissen van Elisa, dan strijdt daar het licht van het Nieuwe Testament overheen. En krijgen ze een nieuw relief. Het evangelie van Elisa is het evangelie van Christus. Maar dan moet ik nog meer zeggen. Want dan horen we die verwijzing van de eerste Elia naar de tweede. Niet alleen in de woorden van belofte en ontferming en in de wonderen van genezing en herstel, maar dan wordt Christus ook getekend in de donkere gedeelten van de Elisa-geschiedenis. En dan mogen we van die laatste niet zeggen, wat wel gebeurt, dat dat typisch oud-testamentische geschiedenissen zijn. Nee, broeders, dan moeten we de hele Elisa ook preken. Zoals we de hele Christus, de tweede Elisa, ook moeten preken. Dat is niet makkelijk. Dat is in het geheel niet makkelijk. Wat moeten we aan met de dood van die 42 kinderen? En welke plaats moeten we geven aan de hoofdman in de poort van Samaria? Dat is niet makkelijk. Maar juist vanuit Elisa licht voor ons de zaligmaker van zondaren op als degene die naar de aarde gekomen is. Jazeker, jazeker, om zondaren zalig te maken, om zich te ontfermen over het verlorene, om zijn oog te richten op de verloren schapen van het huis van Israël. Maar vanuit de geschiedenissen van Elisa, die met twee woorden sprak, omdat hij daartoe geroepen en gezonden was, vanuit die geschiedenissen van Elisa krijgen we met name ook licht op de bediening van Christus, de tweede Elisa, die gekomen is boven alles, opdat hij de wil van zijn vader zou volbrengen. En boven alles, opdat hij de werken van de boze zou ontmaskeren en verbreken. De heiligheid van zijn vader en de heerlijkheid van zijn naam ligt hem op het hart. Johannes de Doper wijst Christus aan. En natuurlijk, dat is ons zeer lief en terecht, want het is het hart. Wijst hem aan op het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar ook als degene wiens wan in zijn hand is, die zijn dorsvloer doorzuiveren zal. En op hem heeft het betrekking. Als diezelfde Johannes spreekt over de bijl die ligt aan de wortel van de boom. En zijn het geen woorden van de Heer Jezus zelf, die gezegd heeft: ik ben niet gekomen om vrede te brengen op de aarde, maar het zwaard. En zo wijzen ook en juist de donkere gedeelten van het Elia-epos op het vlees geworden woord dat gekomen was tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het wijst op hem die heftige tranen geweend heeft over Jeruzalem, het Jeruzalem dat de profeten dood en stenigt die tot haar gezonden zijn. Het spreekt van hem die wenend, maar niet minder met heilige toorn, het oordeel uitspreekt over degene die hem afwijzen. Uw huis wordt u woest gelaten. Woorden van de Heer Jezus. Want als ik ook zo de geschiedenissen van Elisa lees, dan ontwaar ik daarin de gestalte van hem, van wie de discipelen het zeiden, toen hij door heel dat gedoe op het tempelplein was heen gegaan en alles weggezweept had. Toen zagen ze in hem de vervulling van de profetie uit Psalm 69. De ijver van Gods huis heeft hem verteerd. Maar dan nog verder. Wie waren het bij uitstek die de Heer Jezus op zijn aardse weg tegenkwam? Wie met name stoten zich aan hem? Wie vooral? waren voorwerp van zijn toorn. Het waren de godsdienstigen, de halfhartigen, de eigengerechtigden. Het was tot de vromen in eigen oog dat hij het zei. En broeders, dat is een tekst waar we maar moeilijk over preken, denk ik. Woorden van de Heer Jezus. Gij zijt het, die uzelf rechtvaardigt voor de mensen. Maar God kent uw harten. Want dat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God. Lucas 16. Een tekst waarbij wijze van spreken Elisa wel overpreekte. Elisa schroomde niet ook deze toon te spreken. Hij legde ook deze pijl op zijn boog. En daarin, ook daarin, was hij een voorafschaduwing van de grote profeet en leraar. Elia, we zagen het al. Elia was de profeet die toornde tegen de zonde van de afgoderij. Tegen de grove en stuitende zonde van de geestelijke hoererij. Agab en Izebel immers hadden Baal en Astarte binnen de grenzen van het rijk, binnen de grenzen van het volk van God gebracht. Maar Elisa had een wat ander front. Naast de vele zegenrijke wonderen moest hij scherp vermanend optreden, maar waartegen? Waartegen? Vooral tegen de halfheid, de slapheid, de compromisgezindheid. Juist bij hen die tot taak hadden het volk Israël te brengen bij de ware dienst van de Heere. De Heer Jezus heeft ze gekend, maar Elisa heeft ze ook gekend. De godsdienstigen, de halfhartigen, de eigengerechtigden. En evenals de Heer Jezus trad ook Elisa uitermate scherp tegen hen op. Wie waren dat dan? Twee voorbeelden. En de ene doe ik in het kort, want we kwamen hem gisteren al tegen. Koning Joram. Weet u wel, daar in de woestijn. Toen hij vastgelopen was met zijn driedubbele leger. Toen hij gerekend had op de bronnen in de woestijn, maar ze waren er niet. En toen hij de deur klopte bij Elisa. Wat staat er van Joram? Ja, we lezen van hem dat hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Doch niet gelijk zijn vader en gelijk zijn moeder. Hij deed het opgerichte beeld van Baal weg dat zijn vader gemaakt had. Evenwel hing hij de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, aan die Israël deed zondigen. Hij week daarvan niet af. Het was hem te grof. Het was hem te erg. Het was voor Joram te stuitend, de afgodendienst. En heeft zijn best gedaan en heeft zich beijverd om die beelden weg te krijgen en de afgoderij uit te roeien binnen het rijk van de 10 stammen. Er was iets goeds, er werd iets goeds gevonden in het leven en in het regeringsbeleid van Joram. Maar hij deed het half, want de beeldendienst, de beelden die zijn voorganger, koning Jerobeam, had opgericht in Dan en Bethel, die liet hij in stand. Koning Joram, de man van het compromis. Niet al te goddeloos natuurlijk, maar ook niet al te rechtvaardig. Joram, de man van het moderne levensgevoel. De man die wel godsdienstig wil zijn, maar die zelf zijn godsdienst inkleurde. Wat hem uitkwam, wat in zijn beleid paste, dat liet hij in stand. Maar ook daarmee, bij al het goede dat hij gedaan had, ook daarmee deed hij wat kwaad was in de ogen van de Heere. Wel godsdienstig, maar zonder verbroken hart en een verslagen geest. Joram, die zich in zijn godsdienst handhaaft. En als die dan voor Elisa staat, dan moet hij het horen. Dan zijn het als het ware de woorden van Elisa. De woorden die hem afwijzen. Dan zijn het de woorden van God. wat heb ik met u te doen? Ga heen tot de profeten, uw eigen profeten. Dat is het ene voorbeeld. Het tweede, en dat lazen we zojuist, is het voorbeeld van koning Joas. Dat is heel wat jaren later. Joas, de koning van Israël, de zoon van Jerobeam, de tweede. Ook van Joas geldt dat hij de zonde van Jerobeam heeft voortgezet. Maar op een of andere wijze voelt hij zich betrokken bij de profeet Elisa. De stokoude Elisa is ziek en zal gaan sterven. Joas zoekt hem op en Joas gebruikt hoge woorden. Dezelfde woorden als die Elisa gesproken had bij het heengaan van Elia. Mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiters. Het leek heel wat bij Joas. Goede woorden sprak hij. En wie deze woorden spreekt, zal daarin ook emotie leggen. Dat zal zeker het geval geweest zijn. En de koning, hij zoekt de profeet op, want hij heeft zorgen. Zorgen over de dreiging van zijn rijk vanuit Syrië. En dan stelt de profeet Elisa hem op de proef. Joas, hij stort nu wel tranen over het heengaan van de profeet, maar veel belangrijker is of hij wel vaststaat in het geloof. Of hij de God van Israël, de ware God, ook werkelijk dient. Of hij hem vertrouwt. En in opdracht van Elisa moet Joas door het open venster een pijl afschieten. Hij doet het en Elisa zegt, dat is een pijl der verlossing des Heeren. Joas, je zult de Syriërs een slag toebrengen. Maar nu komt het erop aan hoe Joas daarop reageert. Kent hij zijn verantwoordelijkheid? Is hij ook echt afhankelijk van de Heere? Is hij bereid om zich in de kracht van de Heere ook in te zetten voor de strijd? Verwacht hij het van de God van Israël? Het blijkt van niet. Joas moet met zijn pijlkoker tegen de aarde slaan. Hij doet het. 3 keer. Dan vindt hij het genoeg. Hij gedraagt zich mat en slap. Het ontbreekt hem aan inzet. Het ontbreekt hem aan waarachtig geloof. Hij stelt zich slap aan. Joas faalt. Het is, zo schrijft Paul de Butter in zijn prachtige boek over de koningen van Israël in dit verband, het is net als de kerkgangers die het rijkste evangelie hebben gehoord, maar die er niks van verstaan en die er niks mee doen. Het blijkt maar buitenkant te zijn. En dat wordt door Elisa ontmaskerd. Vers 19. Toen werd de man Gods zeer toornig op hem en zeide, gij zoudt 5 of 6 maal geslagen hebben, dan zoudt ge de Syriërs tot verdoens toe geslagen hebben. Elisa, die het er als het ware met zijn laatste krachten op losbuldert, omdat de zaak van God niet ernstig genomen wordt, omdat hij ziet dat er te weinig ernst gemaakt wordt met de dienen van de Heere. Het is alles zo slap en zo lief, omdat hij merkt dat er zo weinig zicht is op de heiligheid van de Heere. Geen waarachtig geloof in het woord van God. Geen ernstige strijd tegen de zonde. Geen aanhoudend leven in het gebed. Geen worsteling in genade. Geen leven van het wonder. Buitenkant. Meer niet. Goede woorden, nog aardige daden, maar niet echt. Niet echt. En hier is Elisa, de man die Christus voorafschaduwt. De ijver van Gods huis heeft hem verteerd. Is dat ook onze gezindheid, broeders? In onze bediening. Nogmaals, en het is gisteren, en het wordt ook telkens en terecht gezegd, de dienaren van het woord zijn geen profeten. Ze moeten zichzelf en elkaar ook maar niet de profetenmantel omhangen. Maar kennen wij iets van de heilige verontwaardiging? Jawel, over alles wat we zien, afgodische dingen, vreselijke dingen in onze tijd. De afwijking van God in onze samenleving. Maar kennen we ook die heilige verontwaardiging binnen de grenzen van onze gemeente, binnen de grenzen van onze kerken, waar de dingen afglijden, waar de dingen slap en lief worden, waar alles tot een compromis geleid wil worden. Kennen we de verontwaardiging en durven we daarvan bij tijden in bewogenheid iets te uiten? O jawel, jawel, dan zal er ook iets van Daniël in ons moeten zijn, waarin we de schuld van deze ontwikkelingen ons ook persoonlijk zullen moeten toe-eigenen. Wij staan ook in die breuk, maar kennen we er iets van? Maandag is het ons gezegd in die drieslag. Conformeren we ons misschien? Buigen we mee? Dat is het makkelijkste. Dat is de weg van de minste weerstand. Of, maar dan vanuit een ivoren toren, conserveren we alleen? We spreken alleen ons oordeel uit over ontwikkelingen, maar zijn we zelf heiliger dan de anderen? Of durven we iets aan van die confrontatie? Van dat spreken van de heilige God, vanwege de ijver. De ijver om het huis des Heren die ons verteert. Ten slotte, broeders, ik rond af. Opvallend wat we lezen in dit verband. Toen werd de man Gods zeer toornig op hem. De man Gods, deze geroepen knecht Gods, die het zei. Zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Een man Gods. Tegenwoordig moeten de dienaren van het woord vooral mensenmens zijn. Mensenmens. Jawel, oh natuurlijk. We moeten empathisch zijn, zeker wel. En we moeten onze gemeenteleden opzoeken waar ze zijn en ons hart mag meekloppen bij hun noden. Jawel. Maar bovenal moet een dienaar man Gods zijn. Ik zie iets van een parallel met wat ons gisteren verteld werd over dat leerhuis. De schriften moeten aan het hart gebracht worden. Inclusief de scherpte van de schriften. Man Gods. Vertolker van de schriften te zijn. Dat is onze roeping. Van de kracht van het woord van God. Maar dan ook. En dat hoort daarbij. Dan ook. Van dat woord van God dat een vuur is dat verteert. En een hamer die vermorzelt. Het mag niet anders. En ook van ons wordt gevraagd te spreken in deze trouw. Elisa is een oud man geworden. Veel tientallen jaren lang duurde zijn profetenbediening. Hij sterft waarschijnlijk na een lange, nare en ellendige ziekte. De Heere spaart ook het vlees van zijn kinderen niet. En dan na zijn dood is er nog een wonder. Een dode man die schielijk in het graf van Elisa begraven moet worden, wordt levend als zijn beenderen de beenderen van Elisa, van de dode Elisa raken. Over dat wonder zou veel te zeggen zijn. Er zit prachtige paasstof in. Misschien hebt u er alles over gepreekt. Een rijke geestelijke les. Maar waar het vanmorgen over gaat is dit. God bevestigt met dit wonder de dienst van zijn knecht Elisa. Hij zet als het ware een zegel, een goddelijk stempel alsnog op het werk, op de wonderen, op de woorden van de dienaar Elisa. De Heere laat zien. Dit wonder van deze opwekking is door mijn alvermogen, door Heerenhand alleen geschied. En zo was het werk en het woord van Elisa. Geen mensenwerk, geen mensenwoord. Ooit zei de schare in Israël over Johannes de Doper: Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes van deze, van Christus, zei, was waar. Wel nu, Dit laatste wonder spreekt dit getuigenis. Alles wat deze Elisa zei, in belofte en oordeel, alles waarin hij de komende Christus vooraf schaduwde, was waar. En deze God van Elisa, deze Christus, deze tweede Elisa, leeft nog. Echt. Ik zeg er amen op. We zingen nog een vers. Laten we dat doen met Psalm 37, het 13e vers. Psalm 37, vers 13.